Gemeente, wij gaan vanmorgen met elkaar nadenken over de tongentaal. Twee gedachten. Allereerst gaan we letten op een aantal misvattingen die over dit onderwerp zijn. En ten tweede gaan we letten op de juiste, de Bijbelse opvatting. Met andere woorden, we gaan eerst spreken over wat het niet is. En ten tweede over wat het wel is. Tongentaal. Eerste gedachte is de misvattingen. De tweede gedachte is positief de Bijbelse opvatting hierover. Maar ik begin met een korte samenvatting van het voorafgaande. Het is alweer een tijdje geleden dat ik hier over gepreekt heb, over 1 Korinthe 12. Het gaat over 9 geestesgaven in 1 Korinthe 12. En we hebben destijds gezien dat je die 9 gaven van de geest, wondergaven, bovennatuurlijke gaven die de Heilige Geest geeft, dat je die kan indelen in 3 keer 3. Je hebt 3 inzichtsgaven. Gaven van openbaring, van wijsheid en kennis. Je hebt 3 krachtgaven, genezing en wonderbaarlijke krachten. En je hebt 3 stemgaven. Waar het spreken centraal staat. Profetie, tongentaal en de uitlegging van de tongentaal. Nou, we hebben 7 van de 9 hebben we overdacht. En nu blijven er 2 over. Nummer 8 en nummer 9. De tongentaal en de uitleg van de tongentaal. Wondergaven van de geest. Instrumenten van de geest. Dat hebben we vorige keer ook gezien. Die gaven, dat zijn gereedschappen van de Heilige Geest die hij geeft aan de gemeente. 9 gereedschappen, 9 instrumenten die gegeven worden door Gods geest aan het lichaam van Christus, de gemeente. Die je nodig hebt, die een gelovige nodig heeft voor zijn bediening. Zijn geestelijke taak in het koninkrijk van God. En de bedoeling is dat het huis van God wordt opgebouwd, uitgebouwd. Stevig wordt, sterk wordt. Tot opbouwing. Dat is heel belangrijk als we spreken over die geestesgaven. De gerichtheid moet altijd zijn het dienen van een ander, de opbouw van de gemeente, de stichting van de kerk tot nut van een ander, niet voor mezelf. Die gaven krijg ik niet om daar zelf mee te pronken, kijk eens hoeveel ik kan. Nee, het is altijd dienstbaar voor een ander. En de gezindheid, dat is ook een heel belangrijk begrip. De gezindheid waarmee we de gaven uitoefenen, dat moet altijd zijn de liefde. Vandaar dat tussen 1 Korinthe 12 en 1 Korinthe 14 en 1 Korinthe 13 staat. Een heel hoofdstuk gaat het over de liefde. En om die liefde van God uit te drukken, krijgen we die instrumenten. Om de liefde van God te laten zien aan een wereld die verloren dreigt te gaan. Hoe kan de gemeente van God, hoe kan de wereld zien dat de Heilige Geest in de gemeente woont? Dat kan de wereld zien doordat die geest zich uit in de gemeente. Hij is aanwezig en hij is werkzaam in de gemeente van God. Door middel van die 9 geestesgaven. Zo zat het in elkaar. Nou, nu vanmorgen, een lastige, misschien wel een van de lastigste van de 9. Dat is tongentaal. In hoofdstuk 13, 1 Korinthe 13, zegt Paulus, al waren het dat ik met de talen van mensen en van engelen sprak en ik heb de liefde niet, dan was ik een klinkend metaal, klinkend koper of een luidende schel geworden. Zonder liefde bereik je met al die gaven eigenlijk helemaal niks. Dan kunnen die gaven zelfs gebruikt worden, dan is het een klinkend koper. Dan gaat het vaak nog om klinkend kopend geld, hè. Dan gaat het vaak nog om geld ook in zulke vleeselijke gemeentes. Het is een belangrijk onderwerp, waarom? Omdat niet alleen in 1 Korinthe 12, maar ook in 1 Korinthe 14 Paulus daar uitgebreid op ingaat. Eigenlijk is hoofdstuk 12, 13 en 14, gaat Paulus spreken, zet hij een heel betoog op over het gebruik en het misbruik van de tongengaven in die gemeente van Korinthe. Hoe was dat daar in die gemeente van Korinthe? Nou, de mensen spraken daar in tongen. En daar gingen ze wel erg prat op. pochten ze ook op. Ze roemden in die tongentaal. Dat was wel heel erg belangrijk, die gave. Voor de Korinthische gelovigen was dat eigenlijk nummer 1, die gave. Als je dat kan, spreken in tongen, dan... En daar gaat Paulus op in. Jullie vinden dat nou wel zo, oh, zo mooi en zo aardig en zo bijzonder dat jullie in tongen kunnen spreken. Maar, zegt Paulus, hij wijst dat niet af. Hij zegt wel, hij beperkt dat wel. Hij zegt wel, mensen, jullie mogen van mij in tongen spreken hoor. Maar doe dat dan alsjeblieft wel verstaanbaar. Leg het uit als je in tongen spreekt. Het moet wel tot nut, tot opbouw. Het moet begrijpelijk zijn voor een ander die niet verstaat wat je zegt. Het moet wel opbouwend zijn, stichtelijk, niet onbegrijpelijk. Wat mij opvalt, ook gemeente, is dat als Paulus over die tongentaal spreekt, dat hij in het rijtje van geestesgaven, zowel in hoofdstuk 12, en hoofdstuk 13, en hoofdstuk 14, dat hij altijd tongentaal op het laatst noemt. Nummer 8 en nummer 9, talen en uitlegging van talen. Is dat een rangorde? Nou, dat kan ik niet zeggen dat een rangorde is. Je kan niet zeggen, nou, dat is dus het minste van alle gaven. En dat stel ik niet zoveel voor en heb je eigenlijk niet zo nodig. Nee, dat mag je niet zeggen, want het zijn wel geestesgaven. En de Heilige Geest geeft geen overbodige of onnuttige gaven. Zijn alle 9 zijn ze bijzonder nodig en nuttig. Maar dat Paulus ze bewust niet op nummer 1 zet, heeft wel wat te zeggen voor de Korinthische gelovigen. Denk erom, het is een van de velen en het is niet je van het. Paulus beperkt dat een beetje, zet het op zijn juiste plek. Denk erom, als jullie in de samenkomst op zondagmorgen, als jullie op zondagmorgen samenkomen in Korinthe, als gelovigen, mogen jullie best in tongen spreken, maar hoogstens 2 of 3, niet meer, zegt hij. Beetje, hij kapt het niet af, maar een beetje dimmen. En als je dat dan doet, laat er dan iemand het uitleggen, ook dat. En denk erom, zegt hij, hetzelfde hoofdstuk 1 Korinthe 14, als er een ongelovige in de kerk komt, denk erom dat je begrijpelijk praat en begrijpelijk preekt en begrijpelijk zingt en begrijpelijk spreekt. Want als iedereen in tongen spreekt, dan komen ongelovigen zeggen die mensen, die spreken wat taal? Zeg je goed bij de hoofd? He, dus hij beperkt het. Nou, wat is nou tongentaal? Nou, dit wordt een lastige dienst vanmorgen voor mij. Ik vind dit lastig. Weet je waarom? Omdat ik niet in tongen spreek. En dan moet ik er een hele preek over aan houden. Ja, dat heb je als je een serie spreekt. Dan krijg je zulke toestanden. Dan zou ik het nooit over preken. Heb je wel eens een preek over tongentaal gehoord? Vanaf deze kansel? Zeker te weten we niet. En toch is het mooi om nou eens te kijken. Wat staat er nou? Wat staat er nou niet? Tongentaal. Ik vind het lastig. Ik spreek niet de tong. Ik voel me een beetje als een blinde die over kleuren moet gaan praten. Toch gaan we het proberen. Maar weet je waarom? Omdat het in de Bijbel staat. En wat heeft de Heer ermee te zeggen dat het in de Bijbel staat? Niet 1 zin, maar 3 hoofdstukken. Wat heeft dat te zeggen? Dus ik ben in de Bijbel gaan spitten afgelopen week. En ik heb eens wat boeken uit de boekenkast gehaald. Wat zeggen die erover? En ik heb ook, in mijn voorbereiding voor deze preek, ik heb ook gevraagd aan mensen, broeders en zusters, die wel in tongen spreken en die tot mijn kennissenkring behoren. Joh, hoe ben je er nou aan gekomen? En hoe werkt dat nou? Nou, dat ga ik er ook een klein beetje in verwerken. Ik geloof niet dat er iemand is die in tongen spreekt. Zowel, wilt u me dan alsjeblieft morgen een mail sturen? Maar voor zover ik weet is er niemand die in tongen spreekt. Dus het is voor ons, voor u en voor mij allemaal een klein beetje nieuw. Nou, ik ga het proberen. Mijn eerste gedachte was de vele misvattingen die erover zijn. Er staat, ik ga eerst goed lezen wat er staat. Er staat in 1 Korinthe 12 vers 10. En een ander in die gemeente die menigerlei talen, allerlei talen, verschillende verscheidenheid van talen. Het eerste wat ik doe is te kijken naar de kanttekeningen. Meestal betrouwbaar, in dit geval ook. De kanttekeningen die zeggen bij dit vers, die talen namelijk die zij niet geleerd hebben, dat is belangrijk, maar die zij door een bijzonder wonder en goddelijke onderwijzing en ingeven kunnen spreken. Het is een niet geleerde taal die je door goddelijke ingeving spreekt. Daar kan ik wat mee. Een niet geleerde taal. Dus, dat is de eerste misvatting. Er zijn heel wat gereformeerde theologen geweest die hebben gezegd, kijk, die tongentaal, dat was in die tijd, in die eerste gemeente was dat zo, in de handelingentijd, in Korinthe, eerste eeuw. Maar dat hebben we eigenlijk nu niet meer nodig. Want die tongentaal die was nodig voor de uitbreiding van het evangelie op de zendingsvelden. He, want toen had je nog geen taleninstituten, toen had je nog geen zendingsinstituten, toen had je nog geen oesgeest, waar je opgeleid werd, of je had nog geen GZB in die tijd. En nu hebben we allerlei taleninstituten. Dan kan je een vreemde taal leren als je naar Malawi of naar Thailand gaat. Dan kan je een vreemde taal leren. En daarom hebben we die tongentaal niet meer nodig. Maar vroeger was dat wel zo. Want de discipelen die moesten tongentaal, die hadden dat nodig op de zendingsvelden. Altijd handig als je een taal niet kent en je krijgt tongentaal. Dan kan je het evangelie verstaanbaar brengen aan de heidenen. En dat is een misvatting. Ik lees in de Bijbel nergens dat tongentaal gebruikt wordt in de evangelie, in de zendingsgebieden. Daar hebben wij ervan gemaakt. Een taal die je kan leren op de taleninstituut is geen tongentaal. Daar kan je niet een eens gelijkteken tussen zetten. Vroeger tongentaal en nu leer je gewoon een vreemde taal als je naar het buitenland gaat. Nee. Het was geen evangelisatiemiddel tongentaal in die tijd. In tongentaal evangeliseerden ze niet, maar in tongentaal maakten ze God groot. Handelingen 2, ze maakten God groot, daar gaat het om. Glossolalie, zo wordt het genoemd in een duur woord, tongentaal. De NBV heeft trouwens klanktaal. Klanktaal, mooi woord. Glossolalie, nooit in verband met de missie, niet in verband met de zending. Geen talenkennis om het evangelie te verkondigen. Nee, dat niet. Weet je wat het nog meer niet is? Een andere opvatting die ik gelezen heb. Dat is het ook niet. De synode van Dordrecht, wij zitten in een kerk waar ze vroeger veel synodes hielden. De synode van Dordrecht in 1574, die kwamen bij elkaar, de weleerwaarde broeders. En die kwamen op grond van de Bijbel tot de conclusie dat je geen orgel in de kerk mocht hebben. Geen orgel. Voor de begeleiding van de gemeentezang mocht dat niet. Waarom? Waarom niet? Nou, het argument was zo, het orgel, dat is een instrument met tongwerken. En er staat in 1 Korinthe 14 dat het beter is om 5 woorden met je verstand dan 10.000 woorden in een tong te spreken. Dus geen orgel. Dat vind ik een goede verklaring. Maar ik geloof die niet. Nee, dat is het ook niet. Weet je wat het ook niet is? Wat in extreme pinksterkringen wordt gezegd. Daar zeggen ze eigenlijk, je hebt 2 soorten christenen. Je hebt wederom geboren christenen. En je hebt geestvervulde christenen. Die de geestesdoop hebben ontvangen. En het bewijs, het kenmerk van het ontvangen van de geestesdoop. Dat is dat je in tongen gaat spreken. En zolang je niet in tongen spreekt, dan heb je de geestesdoop dus niet ontvangen en ben je dus eigenlijk geen echte christen. Hoogstens een halve christen. Maar dan hoor je er eigenlijk niet echt helemaal bij. En dat is een misvatting. Als ik de Bijbel lees, dan zie ik in Handelingen 2 die 3000 die tot geloof kwamen, die spraken niet in tongen. Die 120 wel, maar die 3000 niet. En later in Handelingen 8, als Filippus daar naar in Samaria gaat, dan worden ze allemaal vervuld met de geest, maar ze spreken niet in tongen. Dus je kan nooit dwingend, dat is de wet, je kan nooit dwingend van gemeenteleden eisen, als je werkelijk vervuld met de geest, ga je in tongen spreken. Zo niet dan, dan heb je de Bijbel niet achter je. Ik kwam tegen een apart voorval bij mijn naamgenoot, dokter van Kampen. Hij heeft een boekje geschreven over de Heilige Geest. En die spreekt in dat boekje over een voorval in zijn eigen leven. Hij zegt, toen ik student was in Utrecht, toen zat ik bij een hospita en die was evangelisch. En goede gesprekken, een gelovige vrouw. En vertelt hij, op een gegeven moment komt zij door de weeks, komt ze huilend terug van een bijbelkring van de gemeente die avond werd gehouden. En hij vroeg van, mevrouw, wat is er aan de hand? Waarom bent u zo ontdaan? U bent toch naar een bijbelkring geweest? En toen zei ze in hospita, ik mag niet meer op de bijbelkring komen, omdat ik nog niet in tongen spreek. Nou, als er zulke gemeentes zijn, als dat gebeurt, dan jagen we elkaar met de wet weer op. Dan rekenen we met elkaar af, wel of niet, tongentaal, alsof dat het hoogste is. Terwijl Paulus zegt, weet je wat het belangrijkste is, al sprak je met de tong van mensen, met engelen, je hebt de liefde niet, stelt het geen fluit voor. Nee, niet de klanktaal, het kruis maakt ons tot christen. En niet die bijzondere uitingen van de geest. Dat zet ons weer eens even met onze benen op onze grond, op de grond. Bovendien, die tongentaal die kwam voor in de gemeente van Korinthe, heel veel zelfs. Maar die gemeente van Korinthe was nou echt niet zo geestelijk hoor. Er waren toch al heel veel dingen die mis waren. Een diep gezonken gemeente eigenlijk. Als je de hele brief leest, is het nou zo positief die gemeente? Nou, dat valt wel mee. Aan het heilige avondmaal zaten ze soms dronken. Tjonge. Er was ontucht in die gemeente. Iemand die het hield met de vrouw van zijn vader. En er was grote verdeeldheid en twist. Ik ben van die en ik ben van die. En als die dominee komt, blijf ik thuis. Nou, zo'n gemeente was het. En ze spraken wel in tongen. Ja, dat wel. Je kan wel een tongenspreker zijn, maar weet je wat veel belangrijker is? Als de vrucht van de geest in je leven openbakelt. Liefde, blijdschap, vrede, zelfbeheersing, nederigheid. Nou gaan we het een niet wegstrappen tegen het ander, maar het gaat om de verhouding, hè? Nee, het is niet dat een misvatting dus, samengevat, dat is een misvatting. Het is niet het een en het al. Als je in tongen spreekt, dan kan er niks meer gebeuren. Dat is niet waar. De andere kant, gemeente, nog een misvatting. Dat is zoals het bij ons eeuwenlang geweest is, in onze gereformeerde achterban. Wij hebben jarenlang, eeuwenlang zelfs geroepen, eeuwenlang geroepen. We hebben gezegd van, nou, dat bestaat niet meer, dat is er niet meer. Dat was er alleen in die eerste eeuw en dat was tijdgebonden, dat komt niet meer voor. Waarom zou dat nou moeten voorkomen, dominee? Waarom? Ziet daar het nut niet van in, zeggen we dan. Het is wel een geestesgave. Kunnen we niet zomaar even wegzetten. Zie je er nut niet meer van in? Krijg alleen maar twist en tweedracht in de gemeente als dat gebeurt. Dat is tijdgebonden. Nou, Paulus spreekt daar niet zo over in deze brief. Hij heeft het niet over iets infantiels of zo, of iets heidens, of iets demonisch. Dat wordt ook nog wel eens gezegd, van als iemand zo gek staat te praten, dat volgens mij, die mensen zijn van de duivel bezeten. Nee. Waar haalt u nou het recht vandaan om dat te zeggen? Je mag dat niet bij voorbaat voor verdacht houden, helemaal niet. Ook nu komt dat voor, de geest is niet veranderd. De Heer Jezus had gezegd, ze zullen in nieuwe tongen spreken. Als Jezus dat zegt, dan gebeurt dat ook. En de Heer Jezus heeft er geen houdbaarheidsdatum bij gezet van tot eind eerste eeuw. Ze zullen in nieuwe tongen spreken. Er was een dominee, die zei tegen zijn gemeente, vanavond geliefde gemeente, hoop ik in nieuwe tongen te preken. Nou, die gemeente was een beetje ontsteld. De kerkraad zei, ik hoop dat u bedoelt het plaatsje nieuwe tongen op vlakke. Maar toch niet echt in nieuwe tongen. Ja, wij kunnen daar eigenlijk niet zoveel mee. Althans, we weten er eigenlijk geen weg mee. Nou, dat is wat het allemaal niet is. Wat is het nou wel? Wat is het nou wel? Tweede gedachte. Wat is het wel? Tongentaal. Nou, ik ga een poging doen. Tongentaal, dat is dat de Heilige Geest iemands tong en taal zo in beslag neemt dat je de grenzen van je moedertaal overschrijdt. En dat je bij verrassing klanken gaat uiten die nooit eerder over je lippen zijn gekomen en die je ook nooit hebt ingestudeerd. Zoiets. Klanktaal. Woorden door de Heilige Geest die je niet geleerd hebt in mensentaal of in engelentaal en die je gaat uitspreken in gebed of in lofprijzing of die je nodig hebt voor je bediening. Mensen die in tongentaal spreken, die zeggen vaak dat ze daardoor kracht vrijzetten. Een evangelische uitdrukking. Dat ze daardoor kracht vrijzetten. Kracht, geesteskracht wordt vrijgezet ten bate van anderen. Namelijk in hun bediening om anderen te dienen. Ja. Nou, dat ga ik eens uitwerken. Als ik 1 Korinthe 14 goed gelezen heb, dan zie ik inderdaad dat het een niet geleerde taal is. Zoals de geest je geeft uit te spreken. Dat is 1 kenmerk. Niet geleerde taal. Een tweede. Het is ook een gave die waar je wel de controle over hebt. Het gaat niet buiten je eigen controle om. Paulus zegt, we hebben het gelezen, als er mensen in de gemeente graag in tongen willen spreken, 2 of 3, en de rest moet gewoon zwijgen. Je zou het ook wel willen, maar nee, dit keer niet, volgende week misschien. En dus je hebt er zelf wel enige controle over. Je kan niet zeggen, nou, het moet eruit en ik kan niet stoppen. Doe dat dan zachtjes voor jezelf, maar niet in de gemeente. Daar gaat het wel volgens een bepaalde orde. Het is niet buiten de controle van de tongenspreker zelf. Nog een kenmerk van tongentaal. Het is gericht op God. Het is gericht op God. We hebben gelezen in hoofdstuk 14 vers 2. Maar wie een tong spreekt, die spreekt niet voor mensen, maar voor God. Het zij in het gebed. Vers 14. Indien iemand in een vreemde taal bidt. Het zij in lofprijzing. De glorie wordt direct aan God toegebracht. Vandaar, als ik daarover nadenk, het zij een lofprijzing tot God rechtstreeks, vandaar dat het ook engelentaal wordt genoemd. De engelen die aanbidden voortdurend voor zijn troon. Vandaar engelentaal. Als iemand in een tong spreekt, dan kan die het zelf verstaan, soms ook niet. Paulus zegt, als je het niet verstaat, moet je bidden dat je het mag begrijpen. Of dat een ander het voor je uitlegt. Soms kan je het zelf verstaan. En kan je het zelf uitleggen. En kan je het zelf opschrijven. Hoe dat? Ik las in de voorbereiding een boekje. Ik ga u 1 zin noemen in tongentaal. Dan mag u er wat van maken. Misschien is er een uitlegger die gelijk opstaat en zegt, ik weet wat het betekent. Ik ga u een zin zeggen in tongentaal. Die dus destijds door iemand is uitgesproken en ook opgeschreven. De eerste zin gaat zo. Schua ea o schi biro tirapea. Dat betekent? Ja. Nou, het is een lied. Het is eigenlijk een lied in tongentaal. De eerste regel betekent zoiets van laat mij gaan. Is het een bestaande taal? Nou, dat kan. Het kan een bestaande taal zijn. Zoals in Handelingen 2. Soms is het ook een hemeltaal. Een engelentaal. Mister, hè? Vind je dat nou niet mister? Nou, ik ga er nog wat over zeggen. In 1 Korinthe 14 staat dat het dus, het zij in het gebed gebruikt kan worden, maar ook in de lofprijzing. Je kan bidden met je verstand, dan begrijp je wat je zegt. Maar je kan ook bidden in de geest, in tongen, en dan overstijgt het je verstand. Misschien moeten we daar wat verder op gaan richten. Ik denk dat we dan er niet ver vandaan zitten. Het is eigenlijk een soort lofzending, aanbidding, wat te diep is om met woorden uit te drukken. Als je zelf op een gegeven moment niet meer weet wat je moet bidden of hoe je moet danken. Weet je, er zijn mensen die leggen een link tussen 1 Korinthe 12 en Romeinen 8. Die bekende tekst, dat wij weten niet te bidden nadat het behoort. Maar de Geest komt onze zwakheden te hulp. En hij bidt voor ons in ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En dan zijn er verklaringen die zeggen, die onuitsprekelijke verzuchtingen van de geest in je hart, dat is tongentaal. Ja. Je weet eigenlijk niet hoe je het met je verstand moet zeggen. De aanbidding van de Heere overstijgt de verstandelijke begrippen. Het is een gebed, voorbeden, een lofprijzing op niet-cognitief niveau. Soms kan het ook met voorbeden, heel intensief, als je voor iemand anders heel intensief bidt, voorbeden doet. Dan kom je soms niet verder dan een snik of een kreun of een zucht. Die onuitsprekelijke zuchtingen, zou dat daarmee te maken hebben? Bij de lofprijzing vind ik het iets duidelijker. Die is gericht op een ander, vooral op de ander met een hoofdletter. Het is altijd gericht op een ander, of op God, of op de naaste, of op de wereld. Maar altijd gericht op een ander. Bij de lofprijzing vind ik dat wat duidelijker. Als iemand zo vervuld is met de Heilige Geest en in extase kan komen. En jezelf laat gaan. Dan kan het klinken als een vreemde taal, dronkenmanstaal. Dat zeiden ze toch in Handelingen 2, die hebben veel zoete wijn op. Als je in liefde dronken bent, zo vol aanbidding van het glorierijke wezen van God. De liefde van de Vader, het offer van de Heer Jezus en vol van de Geest. Ja, dan gaat het je begrip te boven. Dan het is eigenlijk. Iemand heeft het zo gezegd. Je kan het eigenlijk vergelijken. Het bidden in tongen staat tot gewoon bidden als abstracte kunst ten opzichte van een schilderij. Het is abstracte kunst. Heilige kunst. Je moet soms naar woorden zoeken. En dan gaat het als het ware, met tongentaal, dan gaat het niet via de filter van je reden, van je ratio, van je verstand, van je hersens, van je hoofd. Want elke keer als ik mijn aanbidding in woorden wil uitdrukken, dan zie ik dat de stroom van aanbidding gaat stollen door de woorden die ik zoek. En daarom gaat het via de tongentaal rechtstreeks uit het hart tot God. In een taal die ik zelf niet altijd hoef te verstaan, maar ik hoef er ook niet over na te denken, hoe zal ik dat nou uitdrukken? Want het gaat rechtstreeks, stromen van water, uit je binnenste, rechtstreeks naar omhoog. Nou. Het hoeft niet gefilterd te worden door je intellect. Het gaat er zo langs heen als het ware. Laten we eens gaan kijken in de Bijbel naar voorbeelden. Laten we allereerst kijken naar de Heer Jezus. Heeft de Heer Jezus in tongen gesproken? Nou, ja, nee, ja, nee, 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 eigenlijk niet. Heel veel verklaarders zeggen nee. De Heer Jezus heeft niet in tongen gesproken. In ieder geval, er is geen duidelijk voorbeeld van in het evangelie. Nou, dat ben ik het mee eens. Er zijn verklaarders die zeggen, dat is ook wel begrijpelijk, weet je waarom? Omdat namelijk tongentaal veronderstelt een bepaald gebrek. Het veronderstelt een tekort. En dat is natuurlijk zo. Als ik een tekort heb aan woorden in mijn eigen taal, Heb ik tongentaal nodig om het toch te kunnen uiten? Het veronderstelt een gebrek, namelijk, mijn gewone taal schiet tekort. En bij de Heer Jezus is natuurlijk geen gebrek, dus geen tongentaal. Nou, ben ik mee eens, ben ik mee eens. Toch zijn er andere verklaarders, die Bijbel is toch wel moeilijk. Toch zijn er andere verklaarders die zeggen, er zijn misschien wel aanwijzingen dat de Heer Jezus toch wel een tongentaal gesproken heeft. Het is een geestesgave van de Heilige Geest en hij bezat de volheid van de geest. Als je nou kijkt naar wat ik net gezegd heb, hè, over die tekst dat de geest bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Hij bidt met ons mee, zucht met ons mee. Dan staat er van de Heer Jezus één keer in de Bijbel dat de Heer Jezus die doofstomme genas. Door zijn vingers in zijn oren te stoppen. Zijn mond aan te raken met spuug. En dan staat er, en de Heer Jezus, hij zuchtte. En dan zijn er sommigen die zeggen, dat zuchten van de Heer Jezus toen, dat heeft te maken met die zuchtingen van de geest. Zuchten vlak voordat hij een genezingswonder verrichtte. Ik hoor het in de groep. Ik geef het aan de gemeente. U mag erover nadenken. Er is nog een aanwijzing waar de Heer Jezus in tongen zou hebben kunnen spreken. Er staat in Lucas 10, als dan die 72 terugkomen van hun reis door Israël. Ze hebben demonen uitgeworpen, mensen genezen, helemaal enthousiast. En dan zegt de Heer Jezus, jullie zijn nou zo blij dat die paar demonen eruit... Maar wees veel eer verblijd dat je naam opgeschreven staat in de hemelen. Dan staat er, en in te dien tijden begon Jezus vervuld te worden met de Heilige Geest. En hij begon te juichen. Ik loof u, Vader. En hij verheugde zich in de Geest. Hij begon te bidden, te lofprijzen in de Geest. Zou dat een aanwijzing zijn dat de Heer Jezus daar ook met die engelentaal gesproken heeft? Ik weet wel dat de Heer Jezus vlak voor zijn hemelvaart, dat hij gezegd heeft dat de gelovigen zullen volgen deze tekenen. Ze zullen demonen uitwerpen en om zieken de handen leggen en ze zullen in nieuwe tongen spreken. Vreemde talen die ze niet geleerd hadden, zegt de kanttekening. En dat is vervuld. Die 120 in Handelingen 2, de Pinksterdag. Mannen en vrouwen. Ze hebben gesproken in tongen. En later Cornelius en alle die in het huis van Cornelius de hoofdman waren. Ze spraken in tongen. En weer later de discipelen van Johannes de Doper. Die vervulden de Heilige Geest. Ze spraken in tongen. En de Korintische gelovigen. En wat dacht u van Paulus zelf? Paulus zegt, we hebben het gelezen, ik spreek meer dan u allen in tongen. Hoe ging dat trouwens in Handelingen 2? Dat is een beetje vertrouwd voor ons. Hoe ging dat in Handelingen 2? Nou, in Handelingen 2 zien we dat ze 10 dagen met elkaar, die 120 mannen, vrouwen, familie van Jezus was er ook bij, dat ze met z'n 120, dat ze 10 dagen lang hebben gebeden om de belofte van de geest. En dan komt de Heilige Geest, die wordt uitgestort en dan gaan ze daar spreken, allemaal 120 in talen, zoals de geest hen gaf uit te spreken. En wat is er nou eigenlijk voor wonder geweest daar? Nou, het hele tempelplein stond vol met allemaal mensen. Ja, allemaal mensen. En die mensen die kwamen uit allerlei landen. Het waren Joden, maar ze kwamen uit allerlei landen. Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië, Bithynië, Afrika. Ze waren overal vandaan. En ze kenden dus de inheemse taal van die landen waar ze woonden. Nou, die kwamen allemaal naar het tempelplein in Jeruzalem, want dat was Pinksterfeest. En daar staan die 120, die staan daar te jubelen en te loven, te prijzen. En dan horen ze hun eigen talen spreken. Die 120 mensen, die spreken daar in een van de 120 talen. En ze staan stom verbaasd van, hey, moet je nou horen, die spreekt onze taal, die wij spreken in het buitenland. Hoe kan dat nou? Stel je voor, je gaat naar Thailand. En de Heilige Geest die wordt uitgestort op Thailand. En je gaat daar als blanke Hollander naartoe. En dan sta je daar en dan hoor je opeens iemand in het Nederlands praten. Zo'n Thaise persoon. En niet alleen in het Nederlands, beste mensen. Maar je hoort zo iemand in plat Rotterdams spreken. Want er staat, en ze hoorden hen en iedereen in hun eigen taal, in hun eigen dialecten spreken. Met het accent erbij. Hoe is mogelijk? Zie ik aan de andere kant van de wereld, spreken ze daar plat Rotterdams. Niet een mede-Hollander, maar een iemand uit Thailand. Nou, zoiets, dat hebben ze ervaren daar op Pentempelplein. Die mensen die daar uit alle landen kwamen, die waren heel enthousiast over die 120 discipelen, want die hoorden ze spreken in hun eigen inheemse dialect. En wat spraken ze dan? Evangelieverkondiging? Nee, lofprijzing. Ze predikten, ze spraken van de grote daden Gods. Ze maakten de Heere groot. Daar was het. Goed. Ten slotte, toepassing op nu. Hoe is dat nu? Ja, nou raak ik weer een klein beetje in verlegenheid, want ik probeer het een klein beetje te zien vanuit onze gereformeerde gezindte. Ik vind geen voorbeelden waarin onze gereformeerde gezindte dat veelvuldig voorkwam. Waar eigenlijk helemaal niet zo voorkwam. Hoe is dat nu? Is dat nu weg? Nee, dat geloof ik niet. Hoe is dat nu? Ik zei er net iets. Dat tongentaal ook geesteskracht kan vrijzetten in je bediening. Ik heb gelezen van iemand die zei, je kan het eigenlijk simpel vergelijken met een soort motor. Een turbomotor. Het geeft kracht, extra kracht, geesteskracht, energie in je bediening. In je prediking, of in je pastoraat, of in je evangelisatiewerk, of in je jeugdwerk, of, nou ja, als er mensen ziek zijn en je legt ze de handen op, of als mensen demonisch belast zijn en je wil ze daarvan bevrijden in de naam van Jezus. Het geeft extra kracht om te getuigen, om te evangeliseren, om de zending in te gaan, om met jeugd, om in Katendrecht te werken, om met jongeren om te gaan. Hoe dan, dominee? Hoe dan? Ja, dat weet ik niet. Ik weet wel dat het staat en dat het gebeurt. Maar hoe, dat weet ik niet. Als een turbomotor. Als een soort injectie. Injectie die de motor krijgt. Een extra stoot aan brandstof waardoor die extra hard gaat. Maar het is altijd ten bate van anderen. Ik zeg het nogmaals. Charismata, geestesgaven zijn het ten bate van anderen. Niet voor jezelf. In de lofprijzing aan de Heer om het kracht bij te zetten. Helemaal. In de voorbeden voor de ander. En in de bediening. Of ter voorbereiding van je bediening. Van de bijzondere taak die je hebt. Een extra injectiestoot. Nou kom ik op de voorbeelden. Ik heb hier en daar eens een interviewtje gehouden. Van, joh, jij spreekt in tongen. Ja. Wanneer is het begonnen en wanneer doe je het? Ik ga u twee voorbeelden noemen. Van mensen die dat tegen mij persoonlijk hebben gezegd. Ik denk aan een jonge zuster die zei, bij mij begon het spreken in tongentaal voor het eerst tijdens een bidstond. We waren bij elkaar in een jeugdleidersteam. En er was een moment waarop we met eigen woorden God konden grootmaken, aanbidden. We hadden met elkaar intensief gebeden en we hadden gezongen. En op een gegeven moment merkte ik dat mijn woorden op waren. Ik had geen woorden meer om die groot en geweldige God te danken. En toen gebeurde het. Het leek alsof God het overnam. En hij kwam en hij legde woorden in mijn mond die ik zelf niet begreep. Maar ik ervaarde op dat moment wel meer dan ooit hoe groot en hoe geweldig en hoe genadig en hoe heerlijk God is. Wat voor een geweldig werk tegen Jezus had gedaan. In geest. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, in je meest intieme momenten met God. Je raakt bijna in geestvervoering. Uitingen, klanken, die de geest op je tong in je hart legt. Tot eer en glorie van hem. En Psalm zegt, zie als het aan woorden mij ontbreekt. En wat de overdenking in mij spreekt. En dat neemt de geest over als het aan woorden je ontbreekt. Tweede voorbeeld. Dat was dus in de lofprijzing, hè, naam weet ik. Een tweede voorbeeld van een ervaringsdeskundige. Iemand die zei dit. Ik spreek in tongen, dominee. Ik spreek wel eens in tongen. Dat is niet altijd wel eens als de geest het geeft. Ik spreek wel eens in tongen, met name tijdens een voorbereiding van een kerkdienst. Iemand die was zangleider, aanbiddingsleider noemen ze dat in andere kringen, zangleider. Die leidde de gemeente zang. En juist in de voorbereiding van de gemeentezang, aanbiddingsuur, dan zie ik soms, dan spreek ik in tongen en dan zie ik soms ook of ik hoor... Ik zie of ik hoor het thema dat de zangdienst moet hebben. Of wat ik moet gaan zeggen in die dienst. En het mooie is, en dat vind ik apart, dat het dan ook vaak aansluit bij de preek die een ander houdt. En dan zie je, hey, dat komt overeen, dat is geesteswerk, dat komt overeen met elkaar. Zonder dat ze het van elkaar wisten, zonder dat ze om de tafel hebben gezeten, maar de geest gaf het aan de aanbiddingsleidster en die gaf het aan de voorganger. En dan is het een harmonieus geheel. Ja, dat kan, ik geloof dat dat bestaat. Goed gemeente, ik ga eindigen. Het blijft een lastig onderwerp. Weet je waarom? Omdat Paulus er geen gebruiksaanwijzing bij gegeven heeft. Hoe het nou precies moet. Maar ik stel me er wel voor open. En ik verlang ernaar. Naar al die 9 geestesgaven. Die door de geest gegeven zijn. Gelukkig dat God onszelf door zijn geest in al de waarheid wil leiden. Ook de waarheden die al eeuwenlang bij ons onder het stof hebben gelegen. Ik heb wel behoefte aan die boost, aan die extra, aan die turbomotor. Daar heb ik wel behoefte aan. Ja. Heb je daar ook behoefte aan? Richting hemelvaart. U zal bekleed worden, zei de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Jullie zullen bekleed, dan moet je wachten. Je zal bekleed worden met kracht, power uit de hoogte. Geestes! Kracht. En als je die kracht ontvangen hebt, dan kan je gaan. Dat is die boost, dat is die motor, dat is die turbomotor. Heel vaak zijn wij mensen, wij zijn christenen in zo'n 45 kilometer autootje, weet je wel. Het rijdt wel, maar ja, het rijdt wel, ja. Zo leid ik mijn christenleventje. Niet al te onrustig. Het moet niet gekker worden hier in de Maranatenkerk. Al die rare preken. Het moet niet gekker worden. Niet te veel losgebrikt worden. Een rustig christenleventje. Een 45 kilometer oud. Het snort en het sjokt. En het kuiert en het kabbelt. En het dobbert. En daar heb je dan eigenlijk alles mee gezegd. Ja. Maar als nou die injectie er komt, hè, dan wordt het geen 45 kilometer autootje, dan wordt het een, nou ja, laat ik zeggen, een BMW 318i of zo. Of zo'n 500 klasse, weet je wel. Want PKN-domen heb je weggelegd. Maar het is wel een snelle. Wel een snelle. Dat is nou die motor, weet u. kracht uit de hoogte. Dan denk je bij de Heilige Geest niet aan zo'n juffersautootje. Nee, dan bij kracht uit de hoogte, hemelse goddelijke kracht, dan denk ik inderdaad aan sterkte, aan power. Kan de Heilige Geest dat nu geven? Ja, natuurlijk. Wil de Heilige Geest het ook geven? Ja, natuurlijk. Wil u dat ontvangen? Nee, natuurlijk niet. Of wel? Ik vind het eigenlijk wel eng, dood. Ik vind het eigenlijk eng. Ik heb dat allemaal een beetje gevolgd, die geestesgaven. Ik vind het eigenlijk eng. Ja, maar het is ook eng. Als de Heilige Geest gaat werken, dan gebeuren de vreemde dingen. En dan heb ik handelingen achter me. Dan gaan de vreemde dingen gebeuren. Maar dan gaan er ook dingen gebeuren waar u jarenlang om gebeden hebt. Dan zou het best eens kunnen gebeuren dat de galerijen weer eens vol gaan komen. Omdat ze gaan zien en horen dat God in ons midden is. Zou ik het eigenlijk wel willen? Zou ik het wel willen? En als je dan vervuld wordt met de Heilige Geest, zelfs die tank vol zit. Als je vervuld wordt met de Heilige Geest, kan het zomaar eens gebeuren dat je, ja, in tongen gaat spreken. Ja, waarom niet? En dan kan het zomaar eens gebeuren dat je bezig bent in je pastoraat, met je jeugdwerk of hoe dan ook, wat voor geestelijke taak u hebt in de gemeente. En dat je iemand de handen oplegt omdat hij ziek is en dat hij opeens geneest. Of dat je een woord van profetie gaat spreken. Ik moet dat even kwijt. Dat heeft de Heilige Geest, ik denk dat de Heilige Geest dat aan mij heeft bekendgemaakt. Ik moet dat nu zeggen. En dan ga je dat zeggen en dan horen de ouderlingen dat en dan wordt dat getoest aan de schrift en dat is naar de schrift. He, en een woord van openbaring, een woord van kennis, dat je een vooruitziende blik krijgt over wat er gaat. Kan dat? Ja, dat kan. Gebeurde dat vroeger? Ja. Gebeurt het nu? Nou, dat is mijn gebed. Dat is mijn gebed. En ik hoop dat u mee weet. En wie weet wat God dan nog in petto heeft, ook voor de Maranatenkerk. Ook voor de Maranatenkerk. Ik eindig met een lied. De Geest spreekt alle talen en die doet ons elkaar verstaan. Ja. Als het gaat over die tongentaal. Nou, ik heb er een beetje gestameld vanmorgen. Ik moet denken aan een lied van Charles Wesley. Ik geloof niet dat het ooit vertaald is, want het is een prachtig lied. Het lied van Charles Wesley dacht zo. Oh, for a thousand tongues to sing my great Redeemer's praise. Ik wou dat ik 1000 tongen had. Waarom? Niet om te demonstreren dat ik een tongenspreker ben, maar ik wou dat ik 1000 tongen had om to sing my Redeemer's praise. Om de lof aan mijn verlosser te verkondigen, uit te jubelen. The glories of my God and King, the triumphs of his grace. Om de triomf, om de overwinning van zijn genade, om de glorie van mijn God en Koning uit te zingen. Daar gaat het om. En de hart vervuld met heilsbespiegelingen. Terwijl de geest de gladde tongen drijft. Of zoals Psalm 19 het zegt als gebed. Laat u mijn tong en mond en mijn hart en diepste grond toch wel behagelijk wezen. Amen.